Dames en heren, het is 7:30 en wij beginnen met onze commissievergadering. Het mag volgens mij nog wel, ik wens u allen nog een gezellig nieuwjaar. Ja, het mag altijd hoor ik, maar eigenlijk drie koningen, hè. Maar ik wens u allen gelukkig nieuwjaar en alle goed en vooral veel gezondheid. We hebben vandaag voor het eerst, meneer Meijerink hier naast mij zit, heb ik vandaag voor het eerst mee in de commissie, dus van harte welkom. Daar is hij al vaker mee gedaan. Nee, dit is de tweede keer, ja. Dat had ik wel onthouden, dat meneer dit al een keer heeft gedaan. Dan heb ik daarmee de opening gehad en kom ik bij het vaststellen van de agenda. Kan iedereen zich de volgende keer? U benoemt het, maar het is een politieke partij. Dat klopt, is een politieke partij, goed dat het zegt. Burgerbelang heeft afgemeld voor vanavond, zijn verhinderd. Dus we doen het met vier partijen. Oh ja, en bij het vaststellen van de agenda wil ik nog even doorgeven dat agenda punt 8 van de agenda afgaat. De rapport Nationale Ombudsman, die is op het verzoek van professor Binkeland op de agenda gekomen, maar door ziekte in hun fractie was het niet mogelijk om dit goed voor te bereiden en schuiven we door naar de volgende keer. Dus, 8 mag ik doorstreken. Dan kom ik bij punt 3, informatie vanuit het college. Is er nog informatie vanuit het college? Meneer Schinkvrij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Of het in plaats is, is het een en ander gaan, dus dat zou ik zo met over. In het verleden hebben in het recente verleden hebben we een brief naar de provincie gestuurd om uitstel te krijgen voor het vaststellen van het windbeleid. Dus die wou ik even vooraf noemen. Die hebben we nou ook formeel bevestigd gekregen. Dus dat uitstel hebben, dat betekent dat we tot eind maart tenminste de tijd hebben om ons windbeleid vast te stellen. En in dat kader zijn nu allerlei stappen die genomen worden, waaronder het informeren van eigenaren van mensen die in het zoekgebied zitten, in de twee zoekgebieden, in het zoekgebied bij Zuidveld en het andere zoekgebied Dirk van Oud-Deuringen. Met de eigenaren is gesproken vorige week en als het goed is, zijn de gesprekken al afgerond. En volgende week vinden de gesprekken plaats. Allereerst met de twee dorpsraden, de drie dorpsraden. En daarna met, zijn er twee inwoonavonden, eentje in Denenkamp en eentje in Zuidveld. En voor beide inloopavonden worden de mensen, in ieder geval de mensen die op een kilometer rondom die zoekgebieden wonen, worden uitgenodigd. Of die zijn al uitgenodigd. En het zijn ook wel bijeenkomsten, dus als we mensen de behoefte hebben om zo'n bijeenkomst bij te wonen, het zijn inloopbijeenkomsten, dan is dat uiteraard oké. Okay. Dat is de zoveel zaak op dit moment. En dat moeten we doen om het windbeleid te kunnen voorbereiden en uit te zijn de tijd om het voor te leggen. Dus dat zijn de stappen waar we nu mee bezig zijn. Ik hoor dat er hier en daar vragen worden gesteld, omdat er een eigenaar is benaderd die dan vervolgens de buren inlegt. Ja, omdat geroezemoes te voorkomen, moet ik dit wel melden. Maar u was echt al op de hoogte van de stappen die we zouden gaan nemen, dan heb ik dat nu als voorbeeld gedaan. En een tweede mededeling ook op het terrein van duurzaamheid. We hebben een tijd geleden het duurzaamheidsfonds voor bedrijven en instellingen opnieuw een budget voor beschikbaar gesteld. En ik kan u mededelen dat binnen hele korte tijd er 7 aanvragen binnen zijn gekomen. En dat we inmiddels 175.000 euro van het budget al hebben beschikt. Dus het is niet per se een winstwaarschuwing, maar als het in dit tempo doorgaat, dan kom ik bij de raad terug om te vragen of er nog meer geld beschikbaar is. Dat is wel ver, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Heel kort vraag.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Van Steverijn. Er is gesproken met de eigenaar in kader van het windbeleid, u heeft al over geroezemoes. Worden er nu als raad ook nog tussentijds geïnformeerd in vorm van een verslag van dat soort bijeenkomsten? Of, want anders gaan wij dat ook in het verkeer horen, op de vraag of we allemaal ook verkeerde geluiden worden geweest. Hoe ziet u die communicatie?
Best wel.
Voorzitter, ja, de vraag is natuurlijk terecht. En het antwoord zal is denk ik ook voor de hand liggen. Op het moment dat we ontwikkelingen hebben die de moeite waard zijn om te vertellen, zullen we dat zeker doen. Dus het kan best zijn dat de komende weken, elke keer als we hier bij elkaar zitten, dat ik een mededeling doe over dit proces. Want het is natuurlijk een intensief proces. Het levert ook de nodige onrust op in de samenleving. En dan is het extra belangrijk om jullie goed op de hoogte te houden. Dus, dat mag u van mij verwachten.
Dank u wel, wethouder. Geen vragen anders? Gaan wij door naar de rondvraag. Er zijn geen vragen binnengekomen vanuit de commissie, dus de agendapunt kunnen we overslaan. En dan komen we bij agendapunt 5, presentatiestichting ontwikkelingssamenwerking Binkenland. De stichting heeft verzocht zich te mogen presenteren tijdens de raadscommissie en inzicht te geven in haar activiteiten. Ik wil eerst het woord geven aan meneer Schaswoord, dus de voorzitter van de stichting. Ik mag hier naar het spreekgestoel gaan. En meneer Kortijk zegt u wel hoe het werkt. Je straks nog gaat gaan. Ja. Oh. Het is nog niet helemaal. Nee, ook.
Toch niet, dat is voor niks. Ja, goedenavond samen. Mijn naam is Ton Schaspoort en ik ben de voorzitter van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Binnenland. En wij bestaan al sinds 2001 en net met mij verteld de voorloper 1998 in Denegang. Dus we zijn al bijna 25 jaar actief op dit gebied. En het doet mij ook deugd dat wij eerst mogen vertellen wat de stichting zoal doet. Op lokaal gezondheidsgebied, onderwijs en ook ter verbetering van de sanitaire voorzieningen zijn we heel actief op een kleinschalige projecten in dorpen in de hele ontwikkelingswereld. De subsidie die de stichting ontvangt van het Verenigd Nederland wordt rechtstreeks aan de betrokken inwoners van Dinkeland gegeven. Het project bestaat ook uit projecten die ontstaan zijn vanuit de Dinkelanders zelf. En wereldwijd zijn die kleinschalige projecten bezig en die worden dus bijgedragen door een subsidie van de gemeente Dinkeland. En dat is op dit moment ruim 11.000 euro. Die wordt ook ervaren door de betrokken mensen als waardering voor het werk dat wordt gezet. En vormt in die zin ook een belangrijke motivatie om door te gaan met dat belangrijke werk. Wij als Stichting Ontwikkelingssamenwerking Dinkeland komen 1 à 2 keer per jaar bij elkaar om het wel en weer van elke projectgroep uit te wisselen en om elkaar te motiveren om vooral door te gaan. Vertegenwoordigers van de 10 projectgroepen, want wij bestaan op dit moment uit 10 projectgroepen, zitten hier achter mij in de publieke tribune. En eigenlijk hoop ik dat u straks misschien nog een woordje met hen kunt en wilt uitwisselen, zodat u weet wat de projectgroepen allemaal doen. Straks is het woord uit 2 projectgroepen, want we kunnen natuurlijk niet met 10 tegelijk hier presenteren, het is wel heel goed. Wij hebben binnen een maand, binnen 2 maanden, hebben we een behoorlijke website ontwikkeld. En daarop kunt u dan ook lezen wat alle 10 projectgroepen aan het doen zijn. Als voorzitter van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking spreek ik de wens uit dat we nog jaren van uw subsidie mogen genieten. En om te uiten dat Dinkeland ontwikkelingssamenwerkingsprojecten hoog in het vaandel heeft staan. En eigenlijk hopen we ook dat nu na 23 jaar het bedrag misschien wel verdubbeld zou kunnen worden. Ik bedank u voor uw aandacht en ik geef erg graag het woord aan de 2 projectgroepen die nu vertellen over hele concrete zaken in hun ontwikkelingswerk. Het woord is aan Rijn Milde, of het is aan Reynalda, die delegeert. Zuster Reynalda, kort als eerst. Ik dank u voor uw aandacht.
Goedenavond, dames en heren. Wij zijn dankbaar dat wij u namens de zusters van Denekamp en Indonesische zusters iets mogen vertellen over onze projecten in Papua en Oost-Timor en hoe het daarmee gaat. Onze Indonesische provincie is in 1932 begonnen met vier zusters missionarissen vanuit Denekamp. Er is sindsdien veel gebeurd. Er is de moeilijke tijd van de oorlog geweest. Maar daarna kwam er ook voor onze Indonesische provincie Sint-Josef een bloeiende periode. Momenteel telt onze Indonesische provincie 270 zusters. De gemiddelde leeftijd 35 jaar. Vanuit Indonesië gingen onze zusters op in maart 1993 naar Oost-Timor, of Timor-Leste, dat sinds 1998 een land is dat onafhankelijk is van Indonesië. Sinds 1997 zijn de zusters ook met een missie begonnen op Papua, in Jerika, in 1999 in Wamena en in 2000 in Jayapura, de hoofdstad van Papua, en Agats in 2015.
Ik zal eerst vertellen over Papua en daarna iets over Oost-Timor. Wie is Papua? De zusters proberen zich zo goed mogelijk in te zetten voor de mensen daar. Meisjes van 13 jaar worden uitgehuwelijkd als tweede of derde of hoeveelste vrouw. Hoe meer vrouwen een man heeft, hoe beter. De zusters hebben medelijden met deze meisjes en proberen met de dorpshoofden, met het bestuur van de kerken en met de gezinnen in gesprek te gaan om de meisjes eventueel te kunnen helpen. Daarom zijn de zusters in 2001 begonnen met een internaat voor de basisschool in het dorp in Jivika en zijn daar nu 30 meisjes. Het doel van dit project is om jonge meisjes te beschermen tegen het uitgehuwelijken of op zeer jonge leeftijd. Ook willen de zusters aan deze kinderen betere leefgewoonten bijbrengen. Alles is er uitermate primitief. Onze zusters streven er op deze wijze naar om de jonge vrouwen zelf bewuster te maken, zodat ze een plaats kunnen innemen in de maatschappij en hun kennis doorgeven kunnen aan anderen. De tweede is over Oost-Timor.
Onze Indonesische zusters werken behalve in Papua sinds in maart 1993 ook in Oost-Timor of Timor-Leste. Wij willen graag daar de mensen helpen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Onze werkzaamheden zijn er de gezondheidszorg met een kleine kliniek en onderwijs voor kinderen vanaf 5 tot en met 13 jaar. Als antwoord op de wensen van de kinderen en hun ouders om verder bij de zusters te mogen studeren, willen wij nog een school bouwen voor tieners vanaf 13 tot 16 jaar. Vanwege de coronapandemie moesten wij onze droom nog even uitstellen. We hebben ook een meisjesinternaat van 14 jaar tot met 18 jaar, om haar te helpen zelfstandig te worden en om niet tegen hun zijn uitgehuwelijkt te worden.
O Onze missie in Oost-Timor bestaat dit jaar al 30 jaar. In die tijd hebben we fatsoenlijke gebouwen voor scholen en internaten gerealiseerd die goed onderhoud nodig hebben. Tot nu toe hebben de zusters kleuterschool en basisschool en nog een zuster nog één groot verlangen. Dus ze zouden graag een nieuw schoolgebouw voor de volgende niveau, volgende stap en iets groter kliniek willen realiseren. Maar het ontbreekt natuurlijk haar aan voldoende financiële middelen. Dank voor uw gift die we jaarlijks mogen ontvangen. Dank voor uw aandacht en uw betrokkenheid. Namens de zusters en de kinderen van Oost-Timor en Papua. Dank u heel hartelijk. Ik ben zuster Renata en ik ben zeer veel zin in namens de zusters. Dank u wel.
Zusters, dank u wel voor een mooie presentatie. Mevrouw Henning. U gaat ons iets vertellen over loop en werk op de Filipijnen.
Goedenavond allemaal. Ik ben Renonde Henning, voorzitter van Stichting Loop en Werk. Onze bestuursraad bestaat uit vier leden, Pater van Schepping, Willy Snijders en Wendy Bartelink. Onze stichting, Steunstichting Loop en Eens wel onze zusterorganisatie op de Filipijnen, op het eiland Panay in de plaats Iloilo. Stichting Loop en Werk is opgericht in 2006 door Pater Jacques Derksen, die daarvoor al jaren in de Filipijnen had gewerkt. Vanwege gezondheidsredenen is hij 5 jaar in Nederland geweest. In de periode hebben we hem goed leren kennen. En toen hij weer terugging naar de Filipijnen, is de stichting voor hem opgericht. Hij had daar al een vriend, dokter Villarreal, dokter Jessie. Hij is orthopeed in een ziekenhuis en samen hadden ze al vaker kinderen geholpen die orthopedische problemen hebben. Kinderen met klompvoetjes, kinderen met scoliose, kinderen die ledematen missen, maar ook volwassenen melden zich daar. En aangezien het collectiegeld van de Pater niet meer toereikend was, is het in 2006 dus de stichting ontstaan. Pater Derksen, die is een heel aantal mevrouw kennende Pater. En dat we waren met dokter Jessie, dit is al een oudere foto, want helaas is Pater Derksen niet meer onder ons. Het doel van de stichting is dat wij proberen zoveel mogelijk gehandicapte kinderen te helpen die anders buiten de boot vallen. Medische hulpmiddelen zijn er weinig en wij proberen de visieuze cirkel waarin zij zitten te doorbreken. Door middel van het beschikbaar stellen van operaties, braces, protheses. We hebben inmiddels in 2011 zelf een prothesecentrum gebouwd, dat ziet u hier. Dit centrum zijn op dit moment 14 personen werkzaam. Een aantal prothesemakers, zij zelf hebben ook een prothese. Een aantal mensen op kantoor, 4 fysiotherapeuten en een aantal stagiaires. En daarnaast een aantal social workers die de kinderen thuis bezoeken en die helpen bij het ontvangst van de kinderen tijdens het spreekuren bij dokter Jessie. Dit is bij de opening in 2011. Dus het verkiezingscentrum, ze hebben van in Nederland allerlei materialen en machines. Laten we schrijven vanuit Brugge en Zon, van Otto Bok. Dus het zijn allemaal Nederlandse apparatuur, apparaat. Deze materialen hebben wij, die machines hebben wij destijds zelf bekostigd ook. Onder andere een droogoven staat erbij. Hier is een van onze Hier is onze prothese medewerker, onze technische man Oscar aan het werk. Hij is zelf ook een prothese. En dan zijn ze links bezig iemand een gipsmaal aan te meten. Die gipsmaal wordt rechts door de Oscar weer bewerkt. Waarna later een prothese gemaakt kan worden van hoogwaardige materialen. Onze andere twee prothesen maken. We zijn bezig met een aantal prothesen en rechts ziet u ook al een heleboel prothesen staan. Zelf maken ze ook braces, maken ze speciale schoenen en hulpmiddelen voor kinderen die klompvoetjes hebben. Dit is onze fysiotherapieruimte. Rechts twee van onze fysiotherapeuten. Wij hebben de therapieruimte een aantal jaren geleden gebouwd. En het is nu zelfs zo dat mensen uit de omgeving niet meer naar het streekziekenhuis gaan, want daar is geen airconditioning. Ze moeten toch hetzelfde bedrag betalen of krijgen een heel klein beetje vergoed van de verzekering. En dan kunnen ze veel beter naar een airconditioned ruimte gaan. Nou ja, en voor onze stichting is dat natuurlijk heel moeilijk om te doen. Deze auto hebben wij een paar jaar vorig jaar gekregen van Liva Liliane Fonds en van Northville. Wij hebben daar vanuit Nederland een deel bij betaald, bedrag van 7000 euro en de rest hebben ze van Liva Liliane en Northville gekregen, een vierwiel drive, waarmee ze de kinderen kunnen bezoeken die ook in moeilijk bereikbare gebieden wonen. Ze kunnen de bergen ermee in en ze kunnen kinderen erin vervoeren mocht dat nodig zijn. Dus kortom een hele belangrijke waarde voor ons hulpmiddel. Excuses. Dit is een kindje met klompvoetjes. En is al vrij jong bij ons terechtgekomen bij de stichting en je kunt zien hoe dus die voetjes die dus eerst helemaal gedraaid zijn, dat ze dus heel mooi recht staan. En dat manneke kan heerlijk lopen, goed meedoen met de andere kinderen en die heeft het gewoon goed zien als die zo verder kan. Een heel aantal kinderen zijn ook bij ons aangemeld voor het schoolfonds. Ook het meisje op de volgende pagina. Dit meisje heeft van onze protesters gekregen. Het gaat inmiddels ook naar school heen. Een communievroep uit de Lutte, van de basisschool de Lutte, heeft dit meisje financieel geadopteerd. En zij kan dus op hun kosten naar school toe voor een bedrag van 135 euro. Nou, als je ziet dat het meisje dus twee prothesebenen heeft en ik heb naast haar gelopen, dan merkt het niet, ze loopt zo met je mee. Die gaat een goede toekomst tegemoet, kan een goede studie volgen. Haar droom is politieagent of verpleegster, maar of dat er helemaal in zit, dat heeft nog niet. Maar het is nog altijd fijn dat ze een mooie droom hebben en gaan kunnen werken. Naast kinderen melden zich ook over volwassenen. Ik heb zelf ook meegemaakt dat daar bijvoorbeeld een burgemeester uit een dorp kwam die een auto had gehuurd en dat hij dan een heel vervolgens busje waar hij dan 8 mensen in had zitten die op verschillende redenen een prothese nodig hadden en die dan vanmorgen om 3 uur s'nachts al weg waren gegaan en daar naartoe kwamen voor de behandeling. Maar ja, dat is natuurlijk super, want die mensen die kunnen weer aan het werk, kunnen inkomsten verdienen voor hun kinderen, voor hun gezin. Draaien we mee in de maatschappij, dat is ook zeker te belangrijk. Links zien jullie een huisje, nogal wat scheef. Zo hebben we dat vorig jaar aangetroffen. met regen. Zij konden alles naar binnen heen en moesten de oma die met haar kleinkinderen daar woont, twee kleinkinderen, moesten rechtop zitten om te kunnen slapen, om het enigszins droog te kunnen zitten. Nu heeft gelukkig Stichting Volk en Burg een aantal mensen van de Noordclub bereid gevonden om een nieuw huisje voor hen te bouwen. Wij van het Nederland hebben dat bekostigd. En rechts zien jullie, het is niet groot, maar een supermooi huisje met een goed overstekend dak. Waar we heel droog, heel mooi droog kunnen blijven staan. Op dit was een van de huisjes die met een storm is opgewaaid links. En op rechts ligt dezelfde motorclub met kosten met zeg maar, de bedrag die wij beschikbaar hebben gesteld vanuit Nederland. Een mooi huisje gebouwd. Dit huisje heeft de onderkant van steen. Omdat het op eigen slot staat, dat kon helaas met het andere huis niet. Want het staat op grond van derden en daar mocht niet gewoon gebouwd worden en ook niet iets wat vast zit. Dit is een bijeenkomst tijdens ons bezoek in de Filipijnen, een van onze bezoeken. En zoals jullie zien, een heel aantal kindjes. Dat is natuurlijk super leuk om ze te zien. Om met ze te praten, met ouders te praten, kijken hoe het gaat. En nou ja, kijk als je het zo fijn weer ziet. Welke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt. Heel mensen vaak, dat is echt heel mooi om en dankbaar om te zien. Dit is een studie, een van de meisjes waar wij in 2020 samen zijn geweest. Willy, Wendy en ik met z'n drieën. Wij hebben het been, het tisbeen van haar meegenomen, min of meer op de nek, door de bossen heen naar haar toe. En daar heeft ze het prothese weer aan. Ze heeft een aangeboren afwijking. Vanaf haar heup mist ze haar been. Haar vader had een paar mooie stangen, ja, palen gemaakt met latten, zeg maar. En kon ze een paar keer per dag kon ze oefenen. Rechts is onze fysiotherapeut die haar heeft begeleid. Ze probeert het been. En wat ik van haar begrepen heb, valt ze haar heel goed. Ze is nu bezig met een studie onderwijzeres. Het is ongeveer halverwege. Dit is Willy bij een van de sponsorkindjes op bezoek. Zoals ik al zei, hebben wij een schoolproject waar je voor 135 euro per jaar kinderen naar school kunt laten gaan. Het geld dat de sponsoren geven gaat via ons naar de stichting in de Filipijnen. De mensen krijgen niet rechtstreeks het geld. Het geld wordt rechtstreeks door onze stichting betaald aan de school. Zodat ook zeker weten dat elke cent overkomt. Dit is Zaini. Zij heeft cerebrale parese. Dat betekent een beschadiging van de ruggenwervel. Aangeboren afwijking. En zij toont haar heel trots haar braces. Waardoor ze dus op een stukje kan lopen. Hier zijn we in het ziekenhuis, een van de plaatselijke ziekenhuizen, waar we kruppeltjes uitdelen. Want dit is nog een hele mooie luxe plek zo te zien. Mensen zitten daar nog netjes op een bed. Maar we hebben ook plekken gezien waar de moeders op de grond liggen, op een dekentje. En de kindjes in een soort van mandje. Verder is er geen enkele voorziening en je ligt met een man op achter de kamer. Allemaal heel hartelijk dank. En ook heel hartelijk dank namens de stichting voor de steun die we elk jaar van jullie krijgen. De kinderen in de Filipijnen gaan daar een hele hoop op tegemoet. Dank jullie wel. Heel hartelijk dank voor de mooie presentaties. En dat waren twee van de 10 projecten begrepen van de Straatsport. En om even aan het verzoek van. En de oproep van de schaatsloop te moeten komen, wil ik de vergadering 15 minuten schorsen, zodat u ook de andere projecten misschien kunt bespreken met de mensen die op de tribune zitten. Dus deze vergadering schorst u eerst voor 15 minuten. Kort over 8 gaan we verder. Thank you.
Dames en heren, mag ik de commissieleden vragen om weer plaats te nemen? Dan gaan we verder met de vergadering. Wij gaan weer verder met onze vergadering. Agenda punt 6. Voorstel in zaken beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Denkeland. In de beleidsnota geluid bij evenementen wordt uiteengezet welke normen er gelden voor verschillende types evenementen en regels wanneer een geluidsmonitorsysteem noodzakelijk is. Verantwoordelijk wethouder is de burgemeester Joosten. Wie van de commissie mag ik het woord geven? Meneer Meek, aan u het woord.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik kan het eigenlijk alleen maar eens zijn met het stuk. Ik vond het goed dat op een gegeven moment op termijn was gezegd geluidsbelasting moet omlaag. En voor alle duidelijkheid, 3 of 4 decibel is echt een duidelijke afname, zeg ik dan maar even vanuit mijn expertise. Ik zat naar afspraken, dus dat is een beetje naar aanleiding van. Is er ook een stuk beleidsregelsactiviteiten met muziek in algemene zin? Want af en toe word je als eenvoudig burger van onze gemeente geconfronteerd met groepen die muziek menen te moeten maken, georganiseerd of ongeorganiseerd, dat samenslaat. Dus dat is één vraag. Is er een beleidsregelsactiviteit in algemene zin? En hoe kan nu, want ik lees ergens iets over tijd en dat wordt dan per evenement vastgesteld. Hoe kan de burger die dan vaststellen? Is dat iets wat ze dan bij de aankondiging moeten constateren? Dat was het eigenlijk, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Meijer.
Dank u wel, voorzitter. Voor de woorden van welkom aan het begin van de vergadering. En wat de beleidsgroep daar betreft voor onze fractie, worden de organisatoren van evenementen goed voorzien van duidelijke geluidsnormen. En we lezen in het raadsvoorstel dat het beoogde doel van het beleidsnota is om om een duidelijk kader te creëren. En daarom testen we een paar onduidelijkheden en daar zullen we onze vragen zich voor richten. Ten eerste, mist de beleidsnota wat ons betreft nog een volledige definitie van het begrip evenementen. Er wordt wel een verwijzing gemaakt naar de APV, maar de beleidsnota zelf schaft hierin nog niet heel veel duidelijkheid. Dus Nou is vervolgens vragen of het mogelijk is om of een definitie, een integraal definitie op te nemen, of bijvoorbeeld te verwijzen naar artikel 224 definities uit de APV, zodat duidelijk is wat er nou precies onder een evenement was verstaan. En ten tweede, om nog wat dieper op wat definitiekwesties in te gaan, wordt er in artikel 3 van de beleidsnota worden daar verschillende type evenementen beschreven. En deze verschillende typen die worden niet helemaal duidelijk gedefinieerd. Daarbij doelen we vooral op evenementen type 2 en 3. Type 2 wordt namelijk gedefinieerd als evenementen waarbij op kleinschalige wijze versterkte muziek wordt geproduceerd. De vraag is hierbij wat dan precies onder kleinschalig verstaan. Daar is om het aantal mensen die er zijn, het aantal speakers wat wordt gebruikt, het aantal wattage wat die speakers genereren. En hetzelfde gaat eigenlijk ook voor type 3. Het evenement type 3 dat wordt gedefinieerd als luidruchtige evenementen met veel bezoekers en luide versterkte muziek of ander geluid. De vraag is hier wel van wat was nou verstaan onder luidruchtig en luide versterkte muziek. En ten derde in artikel 2.2.1 van de beleidsnota lezen we dat voor opdrachten de geluidsnorm geforceerd wordt teruggebracht naar 92 decibel. Daarom wordt ook het advies in de richtlijn van de GGD Twente gevolgd. En de vraag is eigenlijk van waarom is niet direct gekozen voor die 92 decibel geluidsnorm. En dan tenslotte hebben we een aantal vragen over over de handhaving van deze regels. En de eerste vraag daarbij is op welke wijze en op welke momenten en door wie wordt die geluidsstrijding nou precies gemeten? Wordt het gedurende het hele evenement gedaan of wordt het alleen gedaan als er een klacht afstand of ingediend? En het bijzonder bij die optochten, daar zien we nogal een aantal praktische haken in ogen aan. Wil de gemeente dit gaan doen bij de start voor optocht, of langs de route, of op een ander moment, of wordt het helemaal niet gemeten, alleen maar als er een kracht wordt ingediend. En tenslotte worden burgers ook vooraf geïnformeerd dat zij de klacht in kunnen dienen. En zo ja, op wat voor wijze wordt het dan gedaan. Dat is zo ver voor
dit. Dank u wel, meneer Van Veen. Ik had het begrepen. Meneer Rik.
Waarom
is de vraag al gesteld? Ja. Mevrouw
Rik. Geschreven met de koffievoorzitter, staat meneer Israël zo. De fractie van VVD vroeg zich af waarom er nu weer zoveel regels extra moeten worden gezet bij alle evenementen en organisaties die in de gemeente gaan plaatsvinden. En zou het dan niet zo kunnen zijn dat organisatoren eerder gaan afhaken als er nog weer meer aan banden wordt gelegd wat betreft regels en wetten waaraan je moet voldoen? Ik wil graag weten of het college zich al heeft gerealiseerd bij het opstellen van deze notitie. En we hebben gezien dat bij een groot evenement van meer dan 4000 bezoekers de organisatie zelf moet zorgen voor geluidsmonitoringssystemen. En dat klonk al heel erg in de oren van wat gaat dat kosten. Heeft het college een beeld wat die extra kosten hiervoor zijn? Dat klinkt ook nog wel echt als een hele forse maatregel. En dan is ook wel onze vraag, als dit wordt aangenomen in de gemeenteraad, wat is dan geïmplementeerd in de APV? Dat is natuurlijk duidelijker in ons inzien dat je het in één notitie onderbreekt, dat je weer een onderliggende noodzaak hebt. Dus voor de duidelijkheid naar de burgers toe ook niet zo heel erg handig. Zou je de uitkomsten van deze notitie kunnen implementeren in de APV? Dat was het, voorzitter. Dank u wel.
Burgemeester. Ja, dank u, voorzitter. Ik begin even bij positief Dinkland. Twee vragen. De tweede wil ik graag een keer opnieuw om even de eerste vraag. Is er een beleid geluid algemene activiteiten? Algemene geluid, zo haal ik mij die woorden. We hebben niet zo heel lang geleden al een keer een APD-wetgeving gehad, waarin onder andere iets staat over geluid in zijn algemeenheid. Dus daar wil ik dan even naar verwijzen als het daarom gaat. We hebben een aanvulling daarop, deze nota,
En dat is ook meteen een deel van het antwoord op de vraag van de VVD. We hebben evenementenbeleid. Als zodanig. Daar komt er over dit jaar ook een aparte notitie over evenementenbeleid. En daar zit veel meer aan vast, aan regels en details, die we ook heel bewust dus niet in de APG willen opnemen, omdat dat een hele aparte categorie is, evenementen. We hebben daar voor een deel wel iets in voorzien in de APV, daar hebben we de periode van vergunningsaanvraag gedefinieerd, welke omvang van evenementen wel of niet de vergunning moeten aanvragen. Dus de algemene kaders nemen we wel mee, maar ook specifieke woorden. En dan betreft dat alleen maar evenementen, schetsen we dat graag even apart. Maar desondanks wil ik de vraag wel van de VVD meenemen in hoeverre wij dit in APV moeten verwijzen of een aparte nota. En als we dat misschien kunnen combineren met een integrale beleidsnota evenementen, dan zou dat misschien daar niet geïntegreerd kunnen worden. Dus ik neem uw vraag wel mee, maar ik heb geen concreet antwoord op wat ik precies ga doen nu. Maar de tweede vraag van. Die wat ik niet begrepen of niet goed hoor. Kunt u nog een keer herhalen, mag ik het voorzitter?
Ja, meneer
Wiegert. Dank u wel, voorzitter. Het ging mij om de vraag: hoe kan een burger nou bij bepaalde evenementen vaststellen wat die eindtijden dan zijn? Omdat ze dus niet in deze regelgeving zijn opgenomen, maar waarschijnlijk dan per evenement ergens moeten worden verkondigd. Dank u wel.
Nou, voor de eindtijden hebben wij algemene regels, die zouden wel een APV. Er zijn bepaalde eindtijden voor evenementen. Dus in die zin zit er altijd een moment waarop je een formele klacht kunt indienen en dus een risico kunt bellen s'avonds. En de risico komt dan ook, op basis van klachten. Die komen vrij snel achter mijn handhaving. Even kijken, dan de vraag van lokaal Dinkeland. Zijn de organisatoren goed geïnformeerd? Nou, op twee manieren. Bij elke evenementenvergunning staan al regels. Dus daarmee informeren we ook de organisatoren wel. Waar het nu om gaat is een bepaalde aanscherping van geluidsnormen. En waar die zeg maar het meeste impact heeft, wat ik het zo noemen, zijn de carnavalsoptochten. We hebben wel evenementen anderszins. Hè. We hebben dat meegemaakt bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging hier in Denenkamp een aantal jaren geleden. Gewoon een feest, een toernooifeest. Waar we ook dus discussies hadden. En dat doen wij de handhaving op verschillende manieren. Als wij vooraf twijfels hebben over hoe het een en ander opgevolgd wordt, doen wij het onze eigen controles, onze eigen toezichthouders. En we reageren natuurlijk ook op klachten. We hebben ook wat dat betreft wel eens een tweede in een speciale handhavingsafspraken moeten maken, helaas. Dus er worden op verschillende manieren wel op geactiveerd. Maar het wil niet zo zeggen dat wij alles kunnen voorkomen. Het is niet zo dat wij een continue handhaving en toezicht hebben op evenementen. Dat kan helaas niet. Dan waar die de grootste impact heeft, is bij de carnavalsoptochten. Daar is ook de meeste tijd in geweest, de laatste afgelopen 3 jaar moet ik zelfs zeggen, als het gaat om bewustwording. We zijn in 2019 begonnen met een proces, waarin wij de verenigingen uitgenodigd hebben en bewust hebben willen maken van hoe hoog het geluidsniveau, met name in de optochten, wel niet is. Nou, iedereen die naar de auto gaat kijken, kan zich dat eens bij voorstellen. We hebben metingen gedaan, we hebben organisatoren en waterbouwers uitgenodigd een paar keer. En die zijn ook goed bezocht, die bijeenkomsten. Waarin we ook hebben laten horen wat is nou zo'n nieuwe norm versus wat het gebruikers dat wij te meten hebben. We hebben daar specialisten uitgenodigd, oorspecialisten, om uit te leggen wat het schaderisico is aan je oren. En die zijn enorm. Als dat toch de echte GGD norm overschrijdt. En op basis daarvan hebben wij in eerste instantie een beurswaarde willen creëren. We hebben dat ook tijdens de optochten gemeten. Vorig jaar, dus niet maar, het jaar daarvoor, de laatste hier aan deze kant, hebben we ook gemeten. We hebben ook met het stoplicht gewerkt. Om het meteen kunnen laten zien van hallo, pas op, die overschrijdt niet de norm. Dus daar hebben we niet gehandhaafd. Maar het is in eerste instantie nog steeds om de bewustwording. En daar zijn we ook mee doorgegaan. Er zijn posters gemaakt voor waterbouwers, dus we weten hier al geruime tijd van dat we hier mee bezig zijn. Ik vermoed ook dat we daarom geen zienswijze hebben gekregen op de inzagelegging van deze nota. Ik weet best wel wat er wat geluiden zijn op dit moment van mensen die wat klagen over deze aanscherping van de norm. Maar goed, dat zijn mensen, ik noem maar even incidenteel, die toch wel graag het maximale willen nog steeds, zonder te beseffen dat het risico erop.
Even als belangrijke regressie in Oldenzaal de grote keuze optocht, daar wordt al jaren een norm van 90 dB, die zelfs lager dan wat wij voorstellen, gehanteerd. En de optocht wordt daar beoordeeld met extra punten en een afwijkende beoordeling zelfs tijdens de optocht. Dat is ook een manier van handhaven. Zoals er aan wordt, en de kloosterlijke staan achter die norm. Even als referentie van de vereniging, ondanks het luiden die best wel kennen van wat mensen die het niet eens zijn met dit beleid. Dan kom ik ook even misschien op de antwoord van de VVD over die extra regels. Nou, zijn we ons bewust, natuurlijk zijn we ons bewust daarvan, maar we moeten ook niet realiseren dat gezondheid een belangrijk aspect is. En ik vind het alleen maar een hele goede zaak dat we een regel opleggen als we daarmee de gezondheid kunnen beschermen. Want gehoorschade, tinnitus, noem maar op, allemaal zijn allemaal gevolgschades, ook van incidenteel bezoek aan dit soort gehoorschade geluidsoverspreidingen. En de organisatoren hebben wat dat betreft afgelopen jaren maken gekregen met evenementenbeleid, veiligheidsplannen en dergelijke. Nou, volgens mij is dit qua organisatie minder impactvol om rekening mee te houden dan menig andere regel die wij hebben opgesteld de afgelopen jaren aan elkaar. Dus ik zou dat toch iets willen nuanceren, eerlijk gezegd. Even kijken. De lokale ding wil vroeg ook nog even naar een verwijzing van deze regel. Naar een artikel in de ANPV, voor wat zouden we kunnen doen. Ik denk dat we even moeten meenemen. Er zou niks op tegen zijn om te doen, in ieder geval. Want dat zijn ook de definitie van evenementen, namelijk. Ja. Die wil ik even meenemen voor een aanpassing. Dan de vraag waarom niet direct naar 92 dB. Ja, we hebben dat eigenlijk in overleg met die verenigingen net vastgesteld om dat stapsgewijs te doen. Die gewenning die er blijkbaar was afgelopen jaren, om die terug te schroeven in één klap naar 92 dB. Maar ja, de weerstand was ook wel heel groot. Dus direct een praktische overweging om dat ook wel acceptatie op deze manier te doen. Dan, handhaving, ik heb er net al iets over gezegd. We handhaven. Zeker want wij houden toezicht op grote evenementen, daar gaan we zelf ook langs voor de controles, ook de andere technische controles, daar nemen we dat ook wel eens mee. En om te kunnen handhaven hebben we natuurlijk ook een stukje meetapparatuur nodig. Net zo goed als wij de grote evenementen, want dat was de andere vraag van de VVD, de 4000 bezoekers en groter, om dat zelf te doen. Is om zichzelf beheersbaar, om die mensen zelf in staat te stellen om dit te beheren, om te beheersen. Want dat is niet zo makkelijk. Je moet die even aan een knopje vriemen draaien om toch even wat lekker hard op te laten zijn. Dat zijn de ervaringen die we ook hebben. Dus we geven ook onze toren daarmee, met een meer gewoon, de kans om het zelf beheersbaar te houden. Dit zijn geen exceptionele kosten. Voor een kleine organisatie wel. Ik bedoel, vrijwilligers die het organiseren, dus moeten opeens €600 iets aanschaffen, dan is dat best heel veel. Met alle respect voor de hele grote organisaties waar 20.000 euro apparatuur gehuurd wordt, dan kan die €600 nog wel bij. Dus even qua orde grote discussie. Dan de burgers vooraf is meer. Even goed naar op wat de vraag ook precies was. Waar we de burgers vooraf over moesten informeren.
Ik wil dus op voorhand ook graag informeren of het mogelijk is om een klacht in te dienen en hoe ze dan voor die klacht in kunnen dienen.
Ja, het is niet dat wij per evenement nou onze inwoners informeren, er zijn evenementen en wij klagen moeten daar zijn. Kijk, bij problemen in de algemeenheid kan een niet alleen maar bij ons natuurlijk klagen, maar we kan altijd de politie bellen als er iets is wat niet in orde is. Onder andere geluidsklachten is zoiets. En onze ervaring is dat mensen bij geluid wel dat de politie weten te bellen. Het is wel een normale activiteit, s'avonds laat van de politie namelijk reageren op geluidsklachten, telefoontjes. Of dat nou breed genoeg bekend is, dat kan ik nu niet beoordelen. Moet zelfs moeten nadenken in hoeverre wij onze inwoners nog verder moeten informeren waar ze naartoe moeten zijn als ze ergens klachten over hebben. Ja. Ik neem aan dat klagende burgers toch wel heel snel weten te vinden waar ze moeten zijn, eerlijk gezegd. Maar goed, ik wil er best nog wel even naar kijken. Ik weet niet of ik daarmee nu alle vragen beantwoord heb, maar moet ik even naar de commissie zelf kijken.
De vorm verstoord. Ik maak nog een rondje. Heeft u nog vragen? Nee. Nou, dan zijn alle vragen. Oh, vrouw Rikke.
Misschien is het een idee om via onze pagina in Dinkelhofvies, die naar de generaties aangenomen, daar een paar woorden aan te wijden. En dan kun je het ook eventueel vermelden, dus geluid, als er bij de politie kan worden gemeld. Dan zijn de mensen op de hoogte.
Dank u wel.
Meneer Hemmer
had toch nog een andere. Ja, ik heb een vraag, maar wel een opmerking dat er nog is. Is echt gewoon een prima aanvulling op de breedte die er al zijn en ook de manier waarop het met de vereniging opgepakt wordt. Ik denk dat het wat ons betreft, wij zullen niet ook willen amenderen of de moties wat ons betreft kan doen als belangstuk naar de raad.
Nou, dit is mijn volgende vraag. Hamerstuk of beschreefstuk? Nou, terug dan maar. Hamerstuk. Dank u wel. Komen we bij ons onderwerp nummer 7. Voorstel in zaken vaststelling gewijzigd op de begroting 2021 van Noordkracht. In de eerder vastgestelde begroting is aangegeven dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 gewerkt werd aan het opstellen van een plan organisatieontwikkeling 2022-2026. Aangegeven is dat dit plan zou leiden tot een aanpassing van de begroting 2023. De nu voorliggende begroting 2023 is inclusief het plan ontwikkeling. Och, ik zeg wel met het volgende jaar. Organisatieontwikkeling. Wie van u mag ik hier voor het woord geven? Meneer Rik.
Dank u wel, voorzitter. We zien in het schrift aan dat het voorstel kerstnemen van de begroting 2023. Dat moet denk ik zijn kerstnemen van de aangepaste begroting 2023. Want de begroting is al reeds vastgesteld. We hebben ook de woordgever ter sprake hier. Daarnaast is het eigenlijk de uitwerking van wat we in de begroting hebben gezegd. Dus ik hoop bijna zo aangegeven zo vaak wel zien. Dus de detailuitwerking van. Daar heb ik wel een paar vragen over. Er staat een aantal keer dat het wordt opgelost binnen het bestaand budget. En als ik een beetje optel, sommige dingen worden niet op geld gezet, sommige dingen worden wel op geld gezet, gaat het over 350.000 euro in totaal. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar de trainees, wat 200.000 euro beschikbaar stelt. Maar uit het bestaand budget, wat gaan we dan niet doen? Dat mis ik wel een klein beetje. Daarnaast worden ook zaken structureel ingezet. Ook daar bijvoorbeeld de recruiter of structureel gezet. Nou, ik kan me best voorstellen dat we dat niet echt nodig hebben, want de arbeidsmarkt is behoorlijk lastig. We hebben echt recruiter nodig. Maar moeten we dat nu alweer voor 4 jaar doen? Of moeten we dat nu eerst voor 2 jaar doen om te kijken hoe het daarna eruit gaat zien? Dan heb ik nog de wet openbare overheid. Daar staat het advocatie, dat we nieuw geld gezet hebben, omdat we daar rijksmiddelen voor krijgen. Maar is het niet zo dat we rijksmiddelen krijgen? Dat was één, dat is heel mooi dat we daar van rijksgeld krijgen. Dat is voor mij al in de meisje 2021, zou ik al volgens mij wel stel. Maar we gaan kijken wat je ervoor gaat doen. En gaat het dan passen of gaat het niet passen? Dat mis ik een beetje. En is dat daar iets meer op geld zit van wonen nog? De energiekosten, die zijn hier nog niet in meegenomen. Nu we de begroting toch aanpassen. Moet daar niet gelijk de energiekosten daarin meenemen. Ik kan daar niet meer instelling voor worden gemaakt. En als laatste wordt er gesproken over de buurtmannen en buurtvrouwen per ken. Is het mogelijk om hier een overzicht van te krijgen van de buurtmannen en buurtvrouwen? Dat is het.
Dank u wel, meneer Van Breen.
Dank u wel, voorzitter. Dank ook aan de heer Bakhuis voor zo'n kaakheldere uiteenzetting tijdens het technisch overleg. Er blijft voor mij één vraag over. En dat gaat naar bladzijde 58 van de bijgestelde begroting. Bestaat er reserveambities en per eind 2023 bijna 1,6 miljoen. Is het niet zo dat de ambities die de gemeente Tuberg en Dinkeland hebben al in de begroting van Nabekracht zijn verwerkt? Ik vraag dat toelichting erover.
Dank u wel. Meneer Schippers.
Dank u wel, voorzitter. Toen wist ik in eerste aandacht voorbij kwam, toen dacht ik en meerdere volgens mij van, nou, de begroting van Noordkracht wordt flink opgeblazen. Maar ik zeker ook dat de uitleg van de heer Bakhuis is heel veel helder geworden en dat heeft heel veel vragen, na een half uur, al beantwoord. Er blijven nog een paar dingen over die ik wel even wil benoemen. Het verhaal dat vanavond aanhorend hebben,
kom ik eigenlijk tot de conclusie dat het eigenlijk best handig is om een normenkrachtbegroting 23 te hebben, nadat de begroting van de gemeente zijn vastgesteld. En zeker in een verkiezingsjaar. Maar als er in de begroting in de komende jaren wijzigingen optreden die effect hebben op normenkracht, dan denk ik dat het wel zinvol is om de raad daar op zijn minst over te informeren wat het niveau van normenkracht dan effect is. Een paar dingen zijn al even benoemd, maar ik wil toch even benadrukken, want het aspect energie, energiekosten, zoals het gerealiseerd is, dat laat toch wel ruimte voor open eindjes. En ik denk dat we allemaal wel gebaat zijn om toch inzicht te hebben in hoe die kostenontwikkeling uitpakt. En de vraag van de dubbeltelling, in 1,6 waar de heer Van Breda verwees, is ook een zeer interessante, want een dubbeltelling, je moet maar even heel voorzichtig, maar zie heer Bakkers al anders denken, dus daar hebben we wel graag nog wat nader informatie over, wat de heer Van Breda al aangaf. Dat waren mijn punten, dank u wel.
Dank u wel, meneer Schip.
Ja, dankjewel voorzitter. Ja, dankzij het eerder genoemde technisch overleg onderleiding van de heer Bakkers hebben we eigenlijk geen vragen meer. Ik stel wel vast dat gezien ook het onderdeel organisatieontwikkeling, deze organisatie normenkracht toekomstgericht is en flexibel is en dat het ons lukt. Dat was het voorzitter.
Dankjewel. Dan wil ik als voorzitter wil ik meneer Bakkers bedanken voor het technisch overleg, want het heeft al heel veel vragen bij oor, begrijp ik. Maar er zijn er nog een aantal over. En die van het college mag het woord geven. Want ik zie meneer Waai, wethouder Waai op de lijst staan, ik zie de burgemeester schrijven. Burgemeester.
Ja, ik probeer even wat vragen te beantwoorden. En misschien met enige raadpleging of maar we zijn daar nog niet terug te trekken in ieder geval. Aangepaste begroting. Ja, inderdaad, het is dus maar wat Schepers gezegd. We hebben natuurlijk eerst als gemeente een begroting vastgesteld om alle ambities die vertaald moeten worden naar de uitvoering door Norbekracht. En Norbekracht, de begroting die vastgesteld was, enige tijd geleden al, die verwerkingsstap heeft niet plaatsgevonden, dus vandaar dat we het doen. En u heeft in een speciaal overzicht kunnen zien wat zijn dan de, noem maar even, de ambities geformuleerd, alle elementen. En daar onder andere de tabel, hoe is dat vertaald naar de actielijnen toe. Maar dat is gewoon even een keer een vertaalslag maken. Dat is dan inderdaad wat wij in de begroting nu kunnen hanteren als nodigheid zijn. Dat geld is al beschikbaar gesteld door de gemeente daarvoor. Even dan wat inhoudelijke vragen van deelhuizen van mij, wat technisch is, af en toe even naar mijn buurman daarvoor kijken. Laat ik even beginnen met een vrij makkelijke ding kan beantwoorden, dat is van CDA. De post die daar stond, die reserves waren die er al? Nee, die waren er nog niet. Want dat was een hele vraag eigenlijk. Ja, ik zie je heel vaak naar kijken nu. Ja, voorzitter. Er zijn ambities vanuit beide collegeprogramma's van Tibbergen en van Dinkeland die in de begroting zijn verwerkt. Ja. Daarnaast is er een overzicht van reserves en voorzieningen. Nou, dit is de algemene reserve, klopt, ik kan terugvinden, reserve bedrijfsvoering, maar ook een reserve ambities, 2026. Is dat dan ambities die vanuit de gemeente voorkomen, ambities die de normenkracht heeft? Daar gaat het mij een beetje over.
Voorzitter, als ik mag reageren, dan begrijp ik nu het vraag simpel beter. Kijk, u ziet in de tabel die u gekregen heeft, de structurele begrotingsvertaling van gemeentelijke ambities naar de normenkracht uitvoering. Maar er is ook incidenteel geld aangegeven in die ambities door de gemeente. En die zijn nu in deze reserve bij normenkracht gestopt. Dus dat zijn de incidentele middelen naast de structurele middelen. Volgens mij is het dan wat duidelijker waarschijnlijk wat we bedoelen met deze reserve. De recruiter Ja, wij hebben iemand in dienst genomen, omdat we ook gemeend hebben dat de recruitment niet is voor de korte termijn alleen, maar voor een veel langere termijn. Het is een manier van, we worden gedwongen om actiever ons wervingsbeleid te hanteren dan we in het verleden konden doen. We komen uit een periode ooit dat je als gemeente maar een vacature hoefde te plaatsen en dan kwam er interesse op af. En die tijd is erbij. Dus dit is echt voor een nieuwe functionaliteit in Robocard. Met een andere deskundigheid dan alleen maar een advertentietekst maken. En dat is een permanente functie geworden. En niet zomaar even een kortstondige functie. Dus stel dat ik 4 jaar begroot staat. En ik durf de stelling wel aan dat we die 4 jaar zeker nodig zullen hebben voor niet verder. Dat is even dan de inschatting. Dan de vraag over de WO. We hebben van het WO, van het Rijk, geld gekregen door de WO, die zijn ook één op één doorgesluist naar Norbergard. Dus die worden ook gehanteerd. Maar als we zien dat we allemaal in de openbaarmaking moeten doen wat we willen doen, ook de Raad heeft daar wel eens eerder opmerkingen over gemaakt dat wij beter onze inwoners moeten faciliteren. Dus vanuit die ambitie hebben we aanvullend budget nodig. Dus zelfs op je eigen budget naast het volledige Rijksbudget. Dat is volledig doorgesluist. De energie. Die vraag wil ik graag nog een keer herhaald worden. Om die goed te kunnen beantwoorden.
Er staat in de notitie dat de energiekosten, de stijgende energiekosten, die nog niet is meegenomen in de begroting. En eigenlijk was de vraag voor nu we toch een aangepaste begroting hebben. Hoe we dan die gelijk wel meter, kunnen we die niet gelijk meenemen nu? We hebben nu meer inzicht dan dat we vorig jaar rond maart april hadden met de begroting. Kunnen we dat niet gelijk meenemen nu?
Die
belt
meneer
erbij. Dat zouden we erbij.
Dank voorzitter. Ik denk dat we de afgelopen tijd alleen maar stilstaan bij de energiekosten. In de algemene zin kunnen we nu kinderen stellen dat de toezicht uit de Rijk is dat wij voor de onnodige stijgende energiekosten die wij krijgen, omdat wij voortijdig contracten hebben beëindigd. Wat we niet gaan overbeëindigen, we daar gedurende de sneeuwlof van die contracten het overheid geconcentreerd geworden. Dus kinderen is geen enkele aanleiding om de stijgende energiekosten voor ons te vertalen in de hersencijfers, want die is er voor ons niet. Onze overeenkomst als de meter nog 2 jaar door. En dat betekent dat we in ieder geval vanuit de overheid voor een hele stijging van de kosten die gevolg zijn van de switch van naar een nieuwe leverancier, dat die de overheid wordt gekomen.
Dank u.
Omdat het zo specifiek wordt bedoeld, dat ik de twee kosten uit gevolgen. Dus dat is even de vraag die we erover hadden. Maar als dat verlies dan akkoord.
Ja, ik wil nu voor jullie de aandacht dat het bij het schrijven van dit stuk nog een deel onzekerheid invat. En dat de hele schrijver hier bezig mee voor. Dus mijn mail stelt natuurlijk ook helderheid over te schaffen aan de overheid. En hoeveel die aannames hier willen doen. Dus.
Burgemeester.
Dan was volgens mij de laatste vraag. Dat ging over onze buurvrouwen, buurtmannen. Inzicht krijgen, het overzicht krijgen van, ja, ik zit even hardop te denken nu, eerlijk gezegd, want wij informeren daar regelmatig over mijn voorgang, mijn dinkland ook. Dus kunt u iets specifieker maken waar u behoefte aan heeft?
Eigenlijk is de vraag van, per kent, buurvrouwen en buurmannen, en welke buurmannen en buurvrouwen zijn nou per kent, dat we even keer in totaal opgekomen, dat is de vraag.
Oké, de inzicht en wie is waar actief, zoals u dat ook heeft, dat kennis van mij mee kunnen maken. Nee, maar prima, dat kunnen we voorzien. Geen probleem.
Dat was de eerste ronde. Wie heeft nog vragen? Kijk rechts, kijk links, meneer Van Breen nog. Meneer Van Breen.
Dank u wel, voorzitter. Eén korte vraag, maar ik blijf nog even doorzeuren over die reserveambities. U geeft aan, tenminste de heer Joost geeft aan in zijn antwoord van, die 1,6 miljoen die bestaat, die is bedoeld voor diverse ambities, incidentele ambities die er ook incidenteel gedekt worden. Dan zie ik in die sterke staat van reserve staan dat het naar 1,6 miljoen te gaat in 23 en dan tot en met 26 gelijk blijft. Dat, wellicht moet het dan nog iets toelichten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van Breen.
Burgemeester. Ja, er staat genoemd omdat er nu 1 keer een donatie is aan de reserves van Robocard. En de uitputting van die reserves, dat kan gedurende 4 jaar gebeuren.
geloof dat, dat meneer Van Breed tevreden is. We doen het ermee, zegt hij. Nou, daar ga ik ook voor. Dat is al iets. Dan zijn alle vragen. Is op meneer Dikker nog vragen? Sorry.
Ik zag mij met één vraag niet beantwoord. Ik heb nog een vraag over de oplossing wat binnen het bestaande dit opgelost. Ik zie dat inderdaad een keer stukjes hier voorkomen. Binnen het bestaande dit opgelost. Ik heb het voorbeeld van de VNI-stel ik daarin mee kan. Voor mij is vraag niet beantwoord.
Ja. Correct, voorzitter. Dankjewel. Ja, kijk, we hebben natuurlijk in de begroting van Mogelijk Hart of reserves voor bepaalde doeleinden. En dat is wat hiermee bedoeld wordt. Daar wordt het uit gefinancierd, deze activiteit. Dus daar hoeven we geen aanvullend budget. Dat is ook niet in de gemeentebegroting is aanvullend meegenomen, dat was niet nodig. Dat doen we met een staand budget. Dus de dekking was er ook voor.
Dan vragen we wel af, er zijn ook bepaalde dingen die we nu niet meer doen, wat ze in het verleden wel deden. Kunnen daar dan ook voorbeelden van genoemd? Of de lijst van dingen die we niet meer doen, en wat we nu anders vinden? Of niet dat vergeet?
We hebben hier opgezond. Vanuit een bestaande begroting overgebracht zijn de wijzigingen in de begroting. Die voortkomen uit de ambities van het college, van het collegeprogramma. Dat is initieel niet vertaald en ook zeg maar benoemd inhoudelijk vertaald. We hebben nou niet dat wij een overzicht kunnen geven van wat deed Nobelkracht vroeger, wat doet Nobelkracht in de toekomst niet meer. Dat is ook niet zoals het aangestuurd is. Dus zo'n overzicht kan ik niet zomaar even representeren. Dat hier iets genoemd staat is omdat het ook benoemd staat met het Raadsakkoord, collegeakkoord, de doorvertaling daarvan. Alleen daar is geen geld voor nodig geweest. Dat is even waarom we deze wel inhoudelijk noemen. De financieel kunnen zeggen, ja, we hebben bestaand budget.
Dank u wel.
Ja,
alle vragen beantwoord. Wordt dit een beschreven stuk of een hamstuk? Hamstuk, nou. Dat houden wij.
Ik zou het toch even de blik bij heer Van Breeën, dat is eigenlijk dat de discussie over de regering of ambities. Misschien doe ik één poging aan de poging om even een stukje aan toe te geven, maar het is niet zo dat ik vanuit de recht van leven zeg maar aangevuld word. Maar om het volgende te verhelderen, de ambities van het college zijn via de begroting van de gemeente beschikbaar gesteld, de raad. En dan is eigenlijk meer een soort, ja, nog bij een boekhoudkundige situatie dat die middelen vervolgens aan de organisatie ook beschikbaar worden gesteld om die ambities voor het college te verwezenlijken. En vervolgens worden die middelen dus als een reserve in de boekhouding van het Noordwijk opgenomen. Dat is wat we hier zien. En zolang die middelen niet aangewend worden, omdat hetgeen wat zeg maar, wordt uitgezet aan activiteiten nog niet hoeft te worden betaald, zeg maar, of te worden besteed, blijven die middelen als een reserve. In de financiële
jaar
van
overheid.
Dat is wat hier
aan het doen. Kan ik dat iets meer nou even op zoeken? Ja, zal ik het ook nog verkeerd
geïnterpreteerd, maar het is goed dat u nog even duidelijk maakt. Ik ga ervan uit dat het nog steeds een rabenstuk is. Ja, nog steeds, u hebt geluk. Nou, agenda punt 8 is van de agenda, dan ben ik bij 9, dat is de sluiting. Dank u allen voor uw aanwezigheid en wel thuis.